Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. In het najaar van 2015 opende in het Van Gogh Museum de tentoonstelling Munch van Gogh. Ik nodigde destijds schilder Stefan Aalders uit om een uur door deze tentoonstelling te wandelen en enkele werken nader te bespreken. Dit gesprek werd eerder uitgezonden op 20 oktober 2015. U luistert naar een uitzending van Springvossen, deze keer vanuit de nieuwbouwvleugel van het Van Gogh Museum, waar nu de tentoonstelling Munch, dubbele punt, Van Gogh is te zien. Twee schilders veel met elkaar in verband zijn gebracht. Van Munch is niet zo gek veel te zien geweest, heb ik het idee, in Nederland. Ik sta hier nu voor twee portretten, namelijk een zelfportret van Vincent van Gogh. Uit 1887, 1888. En een zelfportret van Edvard Munch uit 1926. Munch heeft dan al een leeftijd die Van Gogh nooit bereikt heeft. Munch die is, denk ik, ook zo'n 20 jaar later geboren dan Vincent van Gogh. Heeft ook werk van Van Gogh gezien. Andersom is dat niet het geval geweest. Maar er is een zekere verwantschap. Munch die heeft zich veel langer kunnen ontwikkelen ook, want die heeft ook langer geleefd als kunstenaar. Ik doe dit het komende uur niet alleen, zeker niet. Stefan Aalders is mijn gids vandaag in deze tentoonstelling. Stefan Aalders is zelf schilder, werkt abstract, geometrisch, maar heeft toch een hele sterk verwantschap, voelt hij, met in ieder geval het gedachtegoed zeker van Vincent van Gogh. Maar hoe zit dat met Edvard Munch, Steven?
Nou, niet zo direct als met Vincent van Gogh. Maar ik heb ooit ook nog wel eens een artikel geschreven en een studie gemaakt over Munch. Het lijkt heel ver van mijn eigen werk verwijderd. Maar het is zo'n ongelooflijk geweldige schilder dat het gaat helemaal niet over verwantschap in stijl of in thematiek. Het is zo'n grote schilder van de moderniteit dat je er niet omheen kunt. Dus of het nou een verwantschap is of juist een tegenovergestelde, het is iemand waar je niet omheen kunt.
En het is een oeuvre waar je alleen maar waardering voor op kunt
brengen. Ja, zeker. Ja. Munch had aan een paar thema's in zijn oeuvre genoeg om een heel leven te vullen. Hij schilderde een levensvries. Dat was een serie schilderijen, eigenlijk alle schilderijen die hij schilderde, die plaatste hij in dat vries. En dat vries was heel letterlijk boven aan de rand van zijn atelier, had hij die schilderijen met die verschillende thema's, die handelen over leven en dood, angst, allemaal duistere gevoelens van de ziel die geprojecteerd werden in de natuur, waar de natuur ook een drager van was. En als hij bijvoorbeeld een schilderij verkocht uit die serie, dan schilderde hij daar een kopie van, of liever gezegd een variant. En dus hij was ook wel een heel programmatisch schilder en daarin was hij ook modern, in die zin, conceptueel. Maar we staan hier voor deze twee zelfportretten. En bij zelfportretten kan je heel goed aflezen de stijl.
Is dat een soort poëtica in principe al, als een schilder zichzelf portretteert?
Nou, voor Vincent was het bittere noodzaak, omdat hij moest modellen betalen. En hij schilderde, anders dan Munch, niet uit zijn hoofd of uit herinnering. Maar hij had echt een model voor zich nodig om een goed schilderij te maken. Omdat hij die modellen niet voorhanden waren, moest hij vaak ook gebruik maken van zijn eigen portret. Voor zijn eigen figuur, gezicht. Maar aan de andere kant was natuurlijk ook... Het zelfportret is een klassiek motief in de schilderkunst. Denk maar aan Rembrandt. En in oude tijden was het een soort proeven van kunnen. Een bewijs van... dat iemand in staat was om een goed portret te schilderen. Dat kon je laten zien. Ik denk dat bij Munch ook zeker een element van psychologie, van zelfreflectie meespeelde. Maar goed, figuratieve schilders, ook die nu nog figuratief schilderen, denk maar aan Marlene Dumas of zo, die schilderen zichzelf. En als je voor deze schilderijen staat van Munch en Van Gogh en je gaat onwillekeur vergelijken, want dat is wat deze tentoonstelling toch
toe uitnodigt,
zonder dat dat nou direct een wedstrijd is, want kunst is geen wedstrijd natuurlijk.
Ja.
Het zijn twee heel verschillende individuen, ook al zijn ze in de geschiedenisboeken met elkaar gelinkt door stijl en dergelijke. Maar dan zie je, wat mij opvalt, is een groot verschil in verfbehandeling natuurlijk, maar ook in licht. Dat is het eerste wat mij opvalt. Dus de behandeling van licht. Bij Munch links zie je het zonlicht direct op zijn gezicht.
Ja, je ziet de ogen echt op het voorhoofd, op de wangen, op de kin.
Ja, precies. Het licht komt echt van voren. En hier van rechtsboven in het schilderij schijnt het op zijn gezicht. Hij staat als het ware in het volle licht. En ondanks een geconcentreerde blik heeft een heel zelfverzekerde uitstraling. Bij Van Gogh komt het licht een beetje van achteren, schuin achteren. Dus het grootste gedeelte van het gezicht is als het ware in de schaduw, aan de schaduwzijde.
Ja. Ja.
En dat is een ingewikkeld lichteffect.
Ja, wat we ook kennen van Rembrandt.
Ja, dat maakt het portret ook iets Rembrandtesk. Het is ook door die behandeling van licht krijg je al een heel verschil in karakter van die twee schilderijen. En het is heel mooi dat die schaduw, dat is wat Rembrandt ook, en we weten dat Van Gogh zeer beïnvloed was door Rembrandt. Misschien was dat wel zijn grootste invloed, ook al was dat zoveel eeuwen terug.
Ja, hij refereert er vaak aan in zijn brieven.
Precies, en hier heb je ook een typisch Rembrandtesk effect van een lichte schaduw. Dus niet een hele donkere schaduw, maar bijna een oplichtende schaduw. Het lijkt wel of het licht wat van achteren komt op het doek, op het doek waar hij aan staat te schilderen, schijnt en weer reflecteert op zijn gezicht. En dat is een effect wat je bij Rembrandt ook vaak ziet.
Ja.
Denk maar aan een klein zelfportret van Rembrandt als hij staat in zijn atelier. De jeune peintre, of de schilder in zijn atelier. Waarin je ditzelfde lichteffect hebt. En daarin zie je al meteen een link met de grote Nederlandse voorganger Rembrandt.
Hij heeft een palet in de rechterhand.
Ja.
Een kluitje penselen.
Ja.
Reflecteert dat palet ook het palet wat we uitgeschilderd zien in het zelfportret?
Hij heeft vooral dus het kleureffect van die oranje baard tegen dit blauwe kiel. Dat is een typisch van Goghiaanse aanpak van kleur. Ja. Namelijk de complementaire. Zijn karakter wordt toch gekenmerkt dat in zijn manier van denken in tegenstellingen. En dat weerspiegelt zich in zijn kleurgebruik en denken in complementeren. Dus dat zie je in dit portret ook.
Ja, wat ik heel interessant hieraan vind ook, is dat het is een soort wollen blauwe jek. Ja. En het is gemelleerd, wat vaker is bij hem, zodat het tot leven komt. Ja. En het is, zoals bij Gogh, wel vaker vrij stevig. Maar als je er zo langer naar kijkt, dan is dat blauwe jek, dat doet ook enigszins denken aan een maan beschenen wateroppervlak.
Mm-hmm. Ja,
en dan wordt het, dan lost het opeens op. Maar goed, dat is als een terzijde. Dat hoeft helemaal niets te betekenen. Maar dat is
Ja. Ja. Ja, en ik kan nog wel zeggen over het prachtige zelfportret van Munch, dat zijn schilderstijl heel anders is dan die van Van Gogh. Eigenlijk was hij een durval, een show-off. Van, hij kon ongelooflijk goed schilderen. En zijn stijl, zou je kunnen zeggen, is bravura. Dus met bravoure geschilderd. En bravura is in de Venetiaanse schilderkunst, hè, Titiaan. Dan als het schilderij helemaal gebouwd was in vorm. En dan was de laatste laag, werd als het ware gestrooid met verf. Om een zekere losheid en een schetsmatigheid in het schilderij te krijgen. En die hele...
Maar dat was misschien ook omdat er in een atelier werd gewerkt. En dan kwam Titiaan er later bij om inderdaad die bravoure tentoon te spreiden. En in dit geval is dat niet zo, hè? Want het waren alle twee schilders die alleen werkten.
Ja, volgens mij Munch ook. Ja. Dat was ook iemand die alleen in zijn atelier werkte.
Mag ik nog wat zeggen hier over dit specifieke schilderij? We zien Munch dus recht van voren. Hij kijkt iets uit beeld, maar hij kijkt vervolgens ons toch aan over zijn linkerschouder. Dus voor de kijker rechts. Ja. Zien we een bouwwerk, een gebouw staan. En dat herhaalt zijn lichaamsvorm enigszins. Mm-hmm. Dat is een gebouw met een soort dubbel dak. Mm-hmm. Zoals je wel eens met kerken kunt zien, alsof er een schip nog uitsteekt. En het heeft zelfs ook dezelfde kleurstelling.
Ja.
Enigszins. Beetje zo geel-oranje van het dak. Dat reflecteert het roze van zijn huidskleur. En het geel in zijn hemd, wat ook gemêleerd is met blauwen en groenen en zelfs een soort magenta, zie je ook terug in de gele muren van dat bouwwerk.
Het is misschien zijn atelier?
Ja.
Omdat er namelijk ramen hoog in het gebouw zitten die kunnen duiden op een hoog invallend licht in de ruimte.
En ook weer inderdaad dat portret met het palet.
Ja.
En de penselen. Maar je kunt hier wel inderdaad heel duidelijk zien wat al gezegd is nu. Dat zijn penseelvoering losser is.
Los en vloeiend.
En meer bravoure vertoont. Ja. Dat zijn de eerste twee schilderijen.
Op de tentoonstelling.
Op de tentoonstelling. We bevinden ons op de begane grond van de nieuwbouw in het Van Gogh. We passeren nu heel veel schilderijen en we lopen richting eigenlijk de tegenovergestelde hoek, waarin afstekend tegen de paars geschilderde muren in een soort mintkleuren hoek is aangebracht, waar een groot staand portret ten voeten uit van Inger in zwart en violet uit 1892 te zien is.
Zuster, geloof ik, van de schilder. Ja, en daarnaast hangt een portret van, ook van een vrouw van Van Gogh, van een Italiaanse vrouw wat zijn geliefde is geweest. Ik weet niet precies, er is van die Parijse tijd ook niet zoveel bekend, omdat hij geen brieven schreef aan zijn broer in die tijd, omdat ze samen woonden. Maar dat portret van Munch, het is ongelooflijk indringend schilderij.
We worden recht aangekeken.
Recht aangekeken. En dat is ook iets van de Munch, een eigenschap dat de geportretteerde of de figuur op het schilderij de kijker indringend aankijkt. Als een toneelspeler, alsof hij iets wil vertellen. En soms zie je ook op de rand van het doek bijvoorbeeld nog iemand, een gezicht, die als een soort verteller van een toneelstuk de kijker aanspreekt.
Ja, dat is niet alleen in de beroemde schreeuw het geval.
Nee, dat komt herhaalde malen voor.
Precies.
Maar hier heb je ook iemand die zeer prominent en zeer dwingend eigenlijk ons aankijkt. Ja.
En nadrukkelijk binnen het kader blijft. Er is heel duidelijk een ruimte aangegeven, hoewel het hele eenvoudige middelen. Er is een vloer, er loopt een soort horizonlijn, dat is het raakvlak. Dus een raaklijn tussen een muur die in blauwen is opgezet met gewassen wit en een soort roestbruin op de vloer. En daar steekt zij, daar zweeft zij enigszins boven, omdat we haar voeten ook niet zien.
Nee, het zweeft een beetje in de ruimte, zoals bijvoorbeeld in mijn schilderij van Velasquez dat ook zo is. Ja. Dus heel geïsoleerd staat die figuur in de ruimte, verder geen attributen, alleen ook heel opvallend. Een soort schaduw die van een lamp kan komen, maar of van maanlicht. Ik denk dat het hier lamplicht is.
Alsof we haar gestalte nog enigszins in de muur terugzien. Ja. Zij bevindt zich nadrukkelijk in die ruimte van de lijst ook. Maar net zei je al, er zijn figuren die die lijst openbreken. Nee, een andere schilderij. In dit geval is dat niet een vorm of haar lichaam, maar het is haar blik die de lijst openbreekt.
Ja, en maar ook toch ook wel haar vorm. En die vorm, dat is een ronde zuil eigenlijk, zou je het kunnen omschrijven. En dan kom je ook bij een vorm die Munch vaak heeft gebruikt. Denk maar aan de maanzuil, zoals we dat noemen. Een weerspiegeling in het water van de nacht, de Noorse, noordelijke nacht.
Dat schilderij is op de eerste verdieping te zien. Dat is bijna een typografische weergave van een maanzuil, want het lijkt ook op een i met schreven en de punt erboven.
Of je zou er ook een vallus in kunnen zien, natuurlijk. Ja. En als je het psychologiseert, en dat is bij Munch wel op zijn plaats, omdat het gaat over het weergeven van de psyche. En hij had een heel goed gevoel voor vrouwen, voor een soort inlevingsvermogen voor de vrouwen, waar om weer die vergelijking tussen die twee schilders. Van Gogh is hoekig en scherp, zou je kunnen zeggen. En Munch rond en vloeiend. En dat is een element wat heel, kunnen zeggen, een vrouwelijk element is. En ook nog zeker een vrouwelijk element van de puberteit. Een onzekerheid in de psyche en in het stadium van de vrouw, die je kunt verbinden met het eb en vloed, de getijden, de maan. En dat is een thema wat je bij Munch heel veel ziet. Ook in dit portret, wat toch een vrij klassiek portret is, heb je iets van die psyche. Heel anders dan het portret van Gogh daarnaast.
Ja, want daar gaan we nu voor staan, wat van een afstand wel duidelijk is. Het is in een hele stevige lijst die verschillende lagen kent. Maar ook in het schilderij is er een lijst geschilderd.
Ja.
Gedeeltelijk.
Ja. Van Gogh heeft toch een hele sterke invloed gekend en een belangrijke beslissende invloed gekend buiten de Europese schilderkunst, namelijk de Japanse prentkunst. Dat was toen en vogue in Parijs. Maar Van Gogh is daar heel slagvaardig mee aan de gang geweest. En dat platte en het scheiden van de kleuren, dus die hele kleuren, dus geen gradatie of weinig gradatie, modulatie noem je dat in kleur, dat liet hij achterwege en kwam tot grote kleurvlakken. En dat zie je hier in dit schilderij ook. Deze vrouw die kende uit het uitgaansleven of uit het bohemienne leven in Parijs, een Italiaanse, die portretteert hij hier op een eenvoudige stoel. Een hoek zit daarin van leuning, waar ze tegenaan leunt.
Een verticaal en een horizontaal die elkaar kruisen en met een kleine oversteek.
Precies, een sterke hoek. En die wordt beantwoord in de lijst met een asymmetrisch, dus niet aan alle kanten, maar alleen aan boven en aan de rechterkant, ook een lijst als het ware. En dat geeft een heel modern en nieuw element in de schilderkunst. Dus uit die zogenaamd primitieve kunst van die Japanse houtsneders kwam dus een sterke vernieuwing in de schilderkunst. En ook de achtergrond is heel sterk van kleur.
Het doet bijna denken aan Byzantijnse kunst met ingelegd goud, met goudblad. Ja. Zo rijk is dat geel achter de Italiaanse.
Ja, precies. En die achtergronden van Van Gogh, daarmee heeft hij altijd geprobeerd om daar nog een extra laag in het portret te brengen. Dus het is niet alleen maar een ruimte, maar ook een zekere karakterisering of een extra laag op een half decoratieve manier, maar dat toch een heel sprekend en een hele originele wending geeft aan het portret, zoals je dat ook ziet bij de berceuse boven of helemaal op het eind met de korenaren als achtergrond. Dat kunnen we misschien nog zo meteen nog even gaan bekijken.
Precies. Wat heel mooi is, is dat ook in de toets, hè, er is een soort horizontale kwast waarmee een ritme is aangebracht en een verticaal op de verticale drager van de stoel. En dat verbindt die stoel ook met die lijst. Hè. Ja. Dus er wordt heel duidelijk die dame wordt heel duidelijk in een constructie neergezet. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen dat haar schort, jurk, of is het een tafel, dat is het waarschijnlijk veel eer, een tafelkleed. Het is moeilijk te duiden, hè? Het zou alle twee kunnen zijn.
Ik denk dat het een schort is, of een jurk, een rok.
Ja, waar ook weer die haakvorm voortdurend terugkomt. Die je eigenlijk ook in die twee lijsten ziet, waardoor er een soort cirkelgang ontstaat.
Ja. Ja. Mooi.
Ja. Heel opvallend ook hoe je sprak net al in het zelfportret over het licht.
Mm-hmm.
Het zelfportret van Van Gogh. En ook hier zie je een gereflecteerd licht in het gezicht. En dat wordt dan niet specifiek met wit aangegeven of met een gradatie lichtere toon van dezelfde kleur, maar dat wordt met een andere kleur aangegeven. Ja. En in dit geval is dat een kleur die bijna lijkt ergens op de kleur van de wand waar de zus van Munch op te zien is. Ja. Dat is een soort mintgroen bijna.
Ja. Ja.
Prachtig doek, hè?
Schitterend. Ja.
Collectie en, uit het museum Dorsé.
Een prachtige kop, hè? En dat is niet geïdealiseerd en een toch een beetje een loensende blik en een brutale uitdrukking, maar heel mooi edel weergegeven in die schitterende constructie en kleur, sterk contrasterende kleuren.
Ja. En als je dit nou met elkaar zou vergelijken, dit is een beetje raar ook. Er is dat leeftijdsverschil, dat schilderij van Van Gogh is uit 1887 en dat schilderij van Munch is uit 1892, dus het vrij dicht op elkaar.
Ja.
Wat wel een verschil is, is dat Munch inderdaad al een getalenteerd jong was en al sneller zijn kunstenaarscarrière omarmde.
Ja. Ja, een hele andere ontwikkeling. Maar het is moeilijk om te vergelijken. Dat is ook een beetje wel een punt in deze tentoonstelling. Los van het feit dat het hele schitterende werken bij elkaar zijn gebracht. Maar naast elkaar plaatsen van schilderijen die er hetzelfde motief maakt niet altijd even duidelijk en brengt niet altijd even helderheid die je ook wel mag verwachten.
In die vergelijking?
Ja, want er is een verschil tussen een motief en een thema. Het motief is niet altijd hetzelfde als het thema. Dus als je portretten bij elkaar hangt, kunnen die twee schilderijen over heel andere dingen gaan. We zullen later ook boven nog wel zien dat er ook motieven die hetzelfde zijn, toch een heel andere uitdrukking hebben en ook eigenlijk over iets anders gaan.
Ja.
Maar goed, dat is een opmerking aan de zijlijn.
Precies, en die waarschijnlijk zo dadelijk nog terugkomt, want we lopen nu naar boven.
Ja.
We zijn beland op de eerste verdieping en we staan voor het Gele Huis, 1888, Vincent van Gogh ter linkerzijde en van Edvard Munch, de Rode Wingerd uit 1898, 1900. Steven, dat Gele Huis, Van Gogh die beschrijft in zijn brieven heel veel over deze plek in zijn laatste periode.
Ja, hier heb je dus even zo'n puntje waar het wringt naar mijn idee. Het is verleidelijk om die schilderijen bij elkaar te brengen, omdat het een geel huis is en een rode wingerd. Bij beide is de kleur aangezet of overdreven. Dat hoort bij de stijl van het expressionisme, dat je de boel dus flink op scherp zet. En ook door de kleur, hè, dus ook een zeker expressie of om middel te laten zijn van gevoelens, van bij Munch hier angst, bijvoorbeeld.
Ja, ook al toon je architectuur, hè? Gelijk in het zelfportret van Munch beneden, waar ook zo'n constructie nog te zien is. Ja,
of daar bijvoorbeeld dat bos, waar je zo'n boomstam op je afkomt als het ware. Wat ook een heel dramatisch en fysiek effect heeft als je daarnaar kijkt.
Wat zelfs werkt nu wij aan de andere kant van de zaal staan en hij is op ons gericht. En dan, het is een heel sterk grafisch effect ook.
Ja, maar dus deze twee schilderijen hebben beide gemeenschappelijk dat een huis, als het ware, een gedachte weergeeft. Maar bij Van Gogh is dat heel anders. Van Gogh, zijn gele huis, zijn gele huisje, sprak hij over, is hier afgebeeld en wordt opgenomen eigenlijk in de zanderige. Ze waren bezig in de zanderige omgeving. Ze waren bezig met de weg aan het aanleggen op dat moment. Onder die prachtige blauwe hemel, waar dat zo daardoor uitsteekt. Maar dat gele huis voor Van Gogh moest eigenlijk een soort post zijn tussen het noorden en het zuiden, het verre zuiden, dus naar Afrika toe. Schilders die moesten naar het zuiden toe om bevrijd te worden in de kleur. Dus dat je de kleur vrij ziet, los ziet van de vorm.
Een bevrijding die hij zelf had ervaren.
Die hij zelf had ervaren. En Arles, dus de Provence, was nog maar een tussenpost voor landen als Marokko of Madagaskar.
Plekken waar hij uiteindelijk nooit is geweest.
Nee. Maar waar hij nog wel over heeft gecorrespondeerd met Gauguin. En dat gele huis, dat had hij gehuurd vlakbij het station. Je ziet op het achtergrond zie je
een stoomlocomotief met wagons, een net over een spoorbrug.
En om de hoek het café waar hij at. En waar hij ook het nachtcafé, een bekende nachtcafé, heeft geschilderd.
Ja, de Helse Oven.
En dit huisje, dat moest dan een soort kolonie worden. Dus daar zouden schilders zouden daar kunnen komen logeren. En daar samen zouden ze dan elkaar kunnen stimuleren om verder te komen. En dat had dus een soort utopie. En was het eigenlijk een heel idealistisch project, had hij daarvan gemaakt. En had hij ook helemaal ingericht met die houten stoelen. En toen Gauguin kwam, was hij al verder met een decoratie die hij daarvoor had bedacht. De zonnebloemen.
Dat was een bezoek dat heel lang voorbereid was. Daar overlegde hij over met Theo, die het ook materieel mogelijk maakte. Uiteindelijk werd Gauguin overgehaald, kwam uit Parijs over. En er was een ruimte voor hem, de kamer boven, voor hem gereserveerd. En die kamer die was volledig ingericht met schilderijen van Van Gogh. Zoals ook eigenlijk het hele kunstenaarshuis, die kolonie uiteindelijk.
Dat moet toch voor Gauguin moet dat toch wel, wel even slikken zijn geweest. Want die figuur van Van Gogh, hoe ontroerend ook, was natuurlijk ook wel erg dwingend. En beneden was dan de keuken met een rood plavuizen vloer, zoals hij dat beschrijft. En waarop hij zijn studies, want hij noemde het studies, legde, 's avonds als hij terugkwam van buiten. En legde hij op de rode vloer om te kijken of de kleur het hield ten opzichte van die rode vloer. Dat was een soort testcase. En als dat niet zo was, dan werkte hij nog aan verder.
Ja, dat is dan waarschijnlijk zo'n rode terracotta vloer die we wel kennen uit het zuiden.
Ja. Dat schilderij van Munch zie je ook nu hier weer een hoofd wat net boven de rand van het onderrand van het schilderij ons aankijkt.
En wordt afgesneden bij de schouder.
Een grote, verschrikte ogen. Jaloezie is een thema wat Munch heeft uitgebeeld. De grote kracht van Munch is misschien wel dat hij al die duistere gevoelens die iedereen kent en die bij hemzelf, die hij bij zichzelf ook herkende, dat hij die aan het licht gebracht heeft. Dus hij heeft ze geschilderd. En dat is heeft ook een eigenlijk een vergelijkbare troost wat Van Gogh zijn publiek wilde bieden. En je ziet ook in zo'n schilderij dat Munch zich heel erg bewust is van het publiek. Juist door deze figuur die ons aankijkt en iets wil vertellen over deze plek, die weten niet wat er zich heeft afgespeeld in dat huis of zich afspeelt.
Als we het gaan beschrijven, een groot huis, het heet De Rode Wingerd. Wat opvallend is dan, is dat die Rode Wingerd dan een kleur heeft die we kennen van huizen uit Scandinavië. Het is heel interessant dat het huis nu Rode Wingerd heet. Dus omdat die kennelijk een, ik kan me zo voorstellen dat iets wat we nu ook zien.
Ja, een herfsteffect.
Een herfsteffect heeft van een esdoren klimop die dat huis omgeeft. Het huis heeft zelf een soort lila kleur, neigend naar mauve af en toe, die ook enigszins gereflecteerd wordt in de lucht, op de achtergrond, ook in het hekwerk. En vanuit het huis, dat iets hoog staat, zien we door een opening in het hek een pad bijna als een stroom naar ons toe komen. En voortgedreven op die stroom, die figuur waar je het zojuist over hebt, met ja, bijna een bezeten uitdrukking. Hè? We zien twee rode pupillen, ja, in ogen als schoteltjes.
Ja. En die vurige wingerd, hè, want het huis staat in vuur en vlam.
Het staat echt in lichte laaien.
Dat huis, dat is als het ware een soort, zoals Armando wel zegt, van een landschap, dat het een schuldig landschap. Dit is een schuldig huis, als het ware.
Wat mij hier aan opvalt, er is natuurlijk ook een gelijkenis met die beroemde schreeuw die hij ook vaker gemaakt heeft. Zo'n figuur, de voorgrond, ook zo'n meanderende vorm. Een meanderende vorm die we in die vurige avondhemel zien, hè, in de schreeuw. En daar lijkt het alsof de figuur, want het is geen mens, maar het is een figuur, als het ware beangstigd is door het kosmische, want we zien heel sterk de avondhemel, de lucht. En alsof de figuur hier juist, alsof het de keerzijde is van dezelfde medaille, voor het menselijke en voor de bewoonde wereld wegvlucht. Tweemaal zie je iemand van de wereld afvallen bijna.
Mm-hmm. Ja. Ja, en die verbinding maakt hij ook tussen het kosmische en het innerlijke. Al die schilderijen die je hier om je heen ziet van die maan, die maanzuil en het korenveld of het bos. Die natuur, dat is als het ware een drager van emoties. En, maar dat kan ook net zo goed. En, maar ja, de wingerd is ook iets wat groeit. En ook voor sommige mensen heeft het ook iets heel angstigs. Iets wat overal tegenop kruipt en dergelijke.
Het markeert ook weer een seizoen.
Ook dat. Ja,
als we dan terugkeren naar deze twee schilderijen als een samen gepresenteerd, ja, als pendanten, ja. Ja. Dan zien we dat rood, en dan zie je dat rood eigenlijk in een soort schaal afgebouwd worden over het hele schilderij. En er zijn ook nog andere kleuren, want er is ook nog een blauwe erin en we zien een geel. En dat staat tegenover het geel-blauw, wat dominant is bij het gele huis. Er wordt een huis afgebeeld, de mensen op afstand bij Van Gogh en hier één enkel mens vervreemd.
Ja.
Weer dat verhaal, thema. Motief.
Heel
past,
anders.
Past dit vergelijk?
Ja, kan je afvragen of dat, want het kan ook een beetje schuren. De inhoud van het ene schilderij is heel anders dan het van het andere. Ja. En ze hebben hetzelfde motief, maar inhoudelijk is het heel, heel verschillend. Dus dat is wel een beetje een probleem.
Ja, dat is een probleem, maar je kunt ook zeggen, het is eigenlijk heel mooi. Want het idee is, je gaat een tentoonstelling maken voor Munch en Van Gogh.
Mm-hmm.
En daarmee toon je ook zo van, ja, er is heel veel gelijkenis. Maar kijk, als we dit nu juist naast elkaar plaatsen, dan zie je ook heel duidelijk een verschil. Dus je kunt het ook instrumenteel juist zien.
Ja, maar het kan ook soms een beetje simplistisch zijn om alleen het motief, huis bij huis, slaapkamer bij slaapkamer, sterrennacht bij sterrennacht. Het kan ook iets, iets te eenvoudig zijn.
Ja, er zit een gevaar in. Hè?
Ja.
Ondertussen lopen we langs een rijkdom aan schilderijen.
Ja, en een van de mooiste schilderijen voor mij is dit schilderij van een boer. Ik heb het nooit in het echt gezien. En het is geweldig dat het hier hangt.
Het bevindt zich in een privécollectie.
Ja, het is waanzinnig van uitdrukking. Het is namelijk heel plat van kleur. Hè? Of althans, kleurvlakken tegen elkaar. Ja, ja. En die gele hoed met die oranje achtergrond en dan het blauwe kiel.
We hebben het over Patience Escalier, ofwel De Boer uit
maar 1888. Maar tegelijkertijd is het ook een hele studieuze uitdrukking in dat gezicht zit van die boer. Ja. Het heeft ook iets bijna 17e eeuws. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een 17e eeuw schilderij is. Waar,
ook in de kleurstellingen.
Waar gewoon een 20e eeuwse color field painter overheen is gegaan. En dat is stijlloos. Het is dus een puur individuele uitdrukking.
Het is nu moeilijk om je in te houden, Steven, want we lopen nu echt langs heel veel. Onder andere meerdere versies van die maanzuil waar je al aan gerefereerd hebt.
Ja.
We lopen nu ook langs de gele boomstrook. Kijk even hoeveel tijd we nog hebben. We hebben nog een kwartiertje.
Oké, nou, maar dit is wel ook erg mooi. Dit is een van de laatste schilderijen. Je ziet hoe ook in een korte tijd Van Gogh zich ontwikkeld heeft van het portret wat we beneden zagen van die Italiaanse vrouw tegen die gele achtergrond, is nu een model uit de Auvers-sur-Oise, een van de laatste schilderijen die hij gemaakt heeft, waar het nog zoekend is en heel veel kleine toetsen zitten in dat shirt van die vrouw.
Ja.
Is het hier heel, hij noemt het zelf een ruw blauw met oranje stippen erop. Een gele hoed, lichtblauwe strik erop. En op de achtergrond een korenveld.
Ja.
En er is een heel mooi fragment in een brief aan Gauguin. En dan zegt hij, ik heb een idee. Wat vind je van dit idee? Ik maak studies van korenvelden. En dat zie je dus daar rechts hangen.
Terecht
en het is
korenaren.
Schitterend van kleurtoon. Hè? Want er zitten heel weinig contrast in licht en donker in. Het is eigenlijk alleen maar op kleur is het zo. Zodat het eigenlijk een heel egale gobelin is. Ja, zoals in de middeleeuwen ook wel een tapijt achter een Madonna deden. En dat is hier heel mooi uitgegeven. Ik doe bijna duurder denken.
En hij is iets hoekiger uitgevoerd in het portret, de achtergrond.
Ja. Ja.
Waar het meandert en waar de bladen van de korenaren nog golven in het ene schilderij. Zijn ze helemaal haaks geworden, hè?
Ja,
achter het boerenmeisje met gele stroken.
Ja, met mooie contouren. Ja, dit vind ik ook een van de prachtigste schilderijen uit de tentoonstelling.
Dit schilderij, dat deed mij dus ook denken aan Picasso.
Ja.
Ik moet denken aan het portret van Dora Maar, hè? De vrouw met de vishoed.
Ja.
En je kunt ongetwijfeld nog wel andere bedenken.
Die periode kreeg Picasso heel veel naar Van Gogh.
Ja. En dan hebben we het voor Picasso dan eind jaren 30, begin jaren 40.
Ja.
En daarnaast, als we dat dan toch doen, we hebben, want het is een prachtig, hè, je wordt stil van als je dit ziet, hebben we het werk van Munch, Jongeman op het strand. En eigenlijk gebeurt hier hetzelfde met dat verschil dat de Jongeman op het strand een kleiner formaat is en de golven daarnaast, want we zien
de studie van golven, die je ziet,
die is dan juist weer groter uitgevoerd.
Ongeveer dezelfde tijd dat Mondriaan dus in Zeeland de golven schilderde.
1908, precies. Het is mooi ook omdat jij net al aangaf bij dat portret waar we net langs liepen.
Ja.
Of een gouden eeuw, color field painter. En dat precies. Heb je ook met Munch, hè, hier met deze studie.
Nou, over. Ja, net zo goed Mondriaan en Munch. Zou je net zo goed een tentoonstelling kunnen maken.
Ja.
Ook een van de mooiste schilderijen hier. Een van Munch. Een weg. Een soort driehoek. Ja. Een besneeuwde weg. Met sneeuw. En hij was zelf ook fotograaf. Munch. Dus hij fotografeerde. En een bekende uitspraak van hem is dat fotografie zou nooit een concurrentie kunnen zijn van de schilderkunst. Omdat er nog nooit een foto is genomen in de hemel of in de hel. Dat is natuurlijk de verbeelding.
Ja.
Daarvoor is het medium schilderkunst natuurlijk wel. Maar hier zie je over die bravoure, hè, die soort Jackson Pollock-achtige manier van schilderen. Dat hij die lucht helemaal tussen die bomen in, als een grote druppel erin schildert. En heel dramatisch is die linker boom die het beeldvlak uitgaat. En ook weer deze twee figuurtjes op de rand van het schilderij zijn uitsneden van de foto. Je ziet dus die verf is aangebracht als een soort, als het ware gestrooid.
Ja, dan heb je het ook over iets wat we dan de sneeuwvlokken zouden kunnen noemen.
Het zijn allemaal likken en klodders en schrapen en vegen. En het is zo dat op hetzelfde moment dat het een veeg is, is het ook beeld. En dat is magisch.
Ja. We lopen nog eventjes verder hier. We lopen hier langs de vrijende paadjes in het park. Dat deed me toch ook enigszins denken aan Gauguin.
Ja.
Met de worsteling. En dan zie je die Bretonse kapjes. Ja. En in dit geval zijn de vrijende paadjes die ook weer figuur op de voorgrond afgesneden. Met een bonnet die bijna een halo lijkt. Ja. En die halo die krijgt dan opeens betekenis, want die vrijende paadjes, dames in het wit, mannen in zwart pak, samen een tweeënheid vormen. Mm-hmm. Er zijn vier van die tweeënheden. Ja. Je zou kunnen zeggen pingwings, maar je zou kunnen ook kunnen zeggen, bijnaam voor de nonnen, een nonnen. En dan krijgt die halo opeens een heel andere betekenis. En we lopen namelijk nu door en dat doen we omdat we hier terecht willen komen. Een heel directe vergelijking van motief en thema misschien die samenkomt hier. Sterrennacht uit 1922-24 van Munch. Vincent van Gogh, Sterrennacht boven de Rhône uit 1888.
Ja. Heel anders ook weer van inhoud. Hier zijn op dat mysterieuze schilderij van Munch met zijn heldere kleur in de achtergrond twee figuren, een schaduw die wordt geworpen op het besneeuwd veld van twee figuren, man en vrouw waarschijnlijk. En rechts nog een hoofd, zou het een zelfportret zijn, een schaduw daarvan, die afwendt. Ook weer dat idee van buitenstaander, het thema van de jaloezie. Heel anders dan het is wel een motief van Sterrennacht bij Munch. Heel anders bij Van Gogh, wat een kosmische, bijna zoals Van Gogh zelfs noemde, bijna een religieuze uiting is van een scène die hij schilderde nadat hij de hele dag had geschilderd in de zon. Ging hij 's avonds nog een keer schilderen onder het gaslicht aan de rivier, de Rhône, om het gezicht op Arles te schilderen. En er is wel eens gewag gemaakt door Robert Rosenblum in zijn studie over de romanticism in schilderkunst. Een vergelijking gemaakt met het gezicht op Delft. En dat is niet zo slecht gedacht, maar dan een nachtelijke variant ervan.
En het gezicht op Delft van Vermeer.
Ja, van Vermeer. Want je ziet dus bij het gezicht op Delft zie je ook een stad aan de overkant, die baat in het zonlicht. Daartussen de rivier. En dan aan de voorgrond een zanderig stukje land waarop twee figuurtjes staan. En dat zou hier ook zo kunnen zijn. Maar dan, zoals Van Gogh dacht altijd, in tegenstellingen, dag, nacht, in een nachtelijke setting.
Ook weer die factuur is heel anders bij Van Gogh. Het schilderij zit helemaal dicht met verf. Korte streken allemaal. Wat ik heel mooi vind ook is dat hij een soort diagonaal voor die landtong, de voorgrond, hier ook doortrekt in het water enigszins.
Ja, volgens mij heeft hij er later nog aan geschilderd. Dus nog aan veranderd. Want je ziet dat die streken hier, zie je dat doorlopen, hier zo. Ja. De structuur aan de linkerkant. Dat moet droog zijn geweest, wil je dat er overheen schilderen. Dus hij heeft de compositie heeft hij nog wel later veranderd. En dat idee van 's nachts schilderen, dat was voor hem een soort methode om kleuren te kunnen projecteren. Kleuren die hij eigenlijk niet zag, hè? Want hij wilde af van die nachten met die witte puntjes van sterren en zo. Hij wilde gewoon kleur daarin zien. En hij schilderde onder een lamp met zijn palet, onder een gaslamp. Nou, dat is weinig licht, dus het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Of je nou, een beetje groen of rooig of gelig was. Het ging erom om die nacht kleur te geven. Ja. Het is wel gelukt hier.
Als we weer naar het schilderij van Munch kijken, dan is het die figuren die we echt heel schematisch, bijna als die maanzuil op de voorgrond aangegeven zien, opgelost worden bijna in het bruin van iets wat een terras zou kunnen zijn. Ja. Zie je dat de schaduw de mens tot reus maakte, bijna in het landschap doet opgaan.
Ja, ja, het is prachtig gedaan. Ja.
Een prachtige kleuren, hè? Ja. Het roze op het besneeuwde weiland. Het roze wat we ook net boven de horizon zien van het allerlaatste licht.
Ja, ja, het noorderlicht is dit, hè, denk ik. Dat heb je toch als een bekend verschijnsel.
Ja.
Ik ben nooit geweest.
En dan lopen we heel veel schilderijen overslaand naar de laatste schilderijen op de eerste verdieping. Dat zijn dan de slaapkamer. De bekende slaapkamer.
Van beide zijn het hele beroemde schilderijen.
Precies. En dan de oude meester Munch, zelfportret tussen de klok en het bed uit 1940, 43.
Het is een testament, lijkt mij. De schilder is, dus hij is al heel erg oud. Dus bijna, ja, hij is aan het eind van zijn leven. Links heb je een klok. Een staande klok met een wijzerplaat zonder wijzers. Dus het lijkt eigenlijk een soort maanzeil. Eigenlijk een thema wat hij vaak heeft geschilderd. En die wordt herhaald in zijn eigen verticale houding daarnaast. En rechts ook verticaal een vrouwenfiguur die veel heeft. Een naakte vrouwenfiguur die veel heeft geschilderd. Boven het bed met een sprei dat op zichzelf weer bijna een abstract schilderij is. Er is een schilderij van Jasper Johns uit de jaren 60. Dat heet Between the Clock and the Bed. En dat heeft zo'n motief van die crosshatchings. Is daarop gebaseerd. Maar op achtergrond zie je een zonverlichte kamer.
Ja.
Met, ja, je zou kunnen zeggen, het levenswerk aan de wand.
Ja, we zien portretten. We zien niet verder identificeerbare.
Nee, maar er hangen allemaal schilderijen aan de lucht. Het is heel ontroerend. Een prachtig schilderij. En hoe heel mooi is hoe het licht hier, die kamer nog een keer binnenkomt. Hier. Het is
Tussen de bed en de figuur.
En heel rauw geschilderd. Ja. Maar het is ook in 1940 geschilderd. Hè. Dus was er ook al in de kunst was er van alles aan de gang. Maar het is heel schetsmatig en ruw geschilderd. Als, zoals we net zeiden, dat de verf aan de ene kant een streek is. Of de verf is zichzelf. En aan de andere kant wordt het beeld. En dat is meesterlijk gedaan, heel anders dan.
En mooie, omdat je zei dat het misschien wel het testament is. Dat hij zijn eigen, inmiddels kaal geworden hoofd. Ja. Dat je die ook weer terug ziet in het maanzuil. Maar die zou je ook terug kunnen zien in de wijzerloze plaat van de klok.
En het bed waar hij binnenkort voor altijd zal liggen.
Ja, precies.
Dit bed van Van Gogh. Van Gogh die wilde met deze kamer of dit schilderij rust uitdrukken.
Dit is de kamer die, kijk nu naar rechts waar we binnenkwamen, in het gele huis, in het gele huis bevindt.
Dus, en Van Gogh's idee over kleur was dat. Van Gogh's idee over kleur was dat hij zoveel mogelijk kleurparen, en dat probeerde hij ook in dit schilderij te doen, complementaire kleurparen met elkaar wilde verenigen, zodat er door een grote contrasten een nog sterkere harmonie zou ontstaan. Hij wilde af van die grijze van de Haagse school, maar wilde toch een schilderij maken wat rust uitstraalde. En dat heeft hij verteld over dit schilderij. Er zitten allerlei kleuren.
Maar we hebben het over bravoure in de toets van Munch. Ja. Maar dat is ook een bravoure, hè? Om met zo'n kleurgeweld.
Ja, dat is een enorme uitdaging.
Tot rust te willen komen.
Het klinkt als een contradictie. Maar het is als het ware is het een geheim. Dus dat je denkt namelijk, dat kan niet. Wat is rust? Dat zijn hele zachte tonen. Maar het is heel brutaal en heel erg moedig om met die hele sterke tinten of sterke kleuren diezelfde uitwerking of wat een schilderij kan doen, namelijk de kijker een gevoel van rust geven. En dat is een contradictie, maar het is gelukt.
Het lijkt me een mooi einde van dit uur, Steven. Het gaat heel snel. Ja. Dank. Dit was Edward Munch, Vincent van Gogh in de nieuwe vleugel van het Van Gogh Museum. En we luisteren naar Steven Aalders. Dank voor het luisteren.
Thank you.